Goedemorgen allemaal, broeders, zusters, jongens en meisjes. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Mark Janssens uit Utrecht voorgaat. Welkom. Vanzelfsprekend geldt dit welkom ook voor de gasten. We vinden het fijn dat u er bent en jullie ook. En we hopen dat u een goede en gezegende tijd met ons zult hebben. Daarnaast een hartelijke groet aan alle mensen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Arine Brouwer. Vandaag ben ik ouderling van dienst. Dus als u vragen hebt naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kunt u die stellen na afloop van deze bijeenkomst. Ik sta dan samen met dominee Janssens achter in de kerk. Het is ook goed om te weten dat als u het fijn vindt, er mensen zijn die met en voor u persoonlijk willen bidden. Een aantal gemeenteleden willen dat graag met en voor u doen. Na afloop van de kerkdienst staan zij in de buurt van de piano, dus rechts voor in de kerk, om dat te doen. U bent daar van harte welkom. Organist vanmorgen is Asako Peten. De collecte is voor de STAG. STAG biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele levens- of gezinsproblemen en biedt ook toerusting aan werkers in de kerk. Op mijn briefje staat dat kinderbijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 2 vanmorgen bij elkaar komt. Klopt dat? Oké. In de dienst van vanmorgen gaat broeder Melchior Mulder voor. Vanmiddag, ja. Anders is het dubbelop, sorry. Vanmiddag Melchior Mulder dus. We zingen nu Psalm 16, vers 1 en 2... En na Votum en Groet zingen we Psalm 16, vers 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Van stilte zullen we ons voorbereiden op het verdere van deze dienst. ook nu mogen belijden dat onze hulp en verwachting ligt in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die God die trouw is, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat Hij met zijn wereld en met ons als zijn mensen begonnen is. In zijn naam mag ik u en jullie groeten. Ook nu is er voor u, jullie allemaal, genade en vrede, liefde en trouw van deze God, onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland, en dat in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen 3 en 4 van Psalm 16. Leven. Gods wil die, waar ik heilig geloof, vooral een belofte is van leven. Ik wil u een aantal woorden voorhouden en ook mezelf uit Galaten 5. En als ons antwoord zullen we zingen gezang 252. Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest? Dus 252 was ons antwoord op Gods belofte van leven. Apostel Paulus die schrijft in Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd u stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Tot zover. Samen om een zegen bidden over deze dienst. Heere God in de hemel, in Jezus Christus, onze trouwe en lieve Vader, we danken u dat we op deze prachtige dag samen mogen komen. De eerste dag van de week, zo schitterend en stralend als we verwarmd worden, zo willen we ook verwarmd worden hier door uzelf. U, die onze schuilplaats bent, zoals we dat zongen. U die ons leven bent en ons wilt leiden. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Wat we meedragen uit ons leven, lang geleden of de afgelopen week. Waar we misschien al tegenop zien, tegen wat komt in de komende week. Wij bidden u, grote en goede God, voor elkaar, voor onszelf. Om rust in dit uur. Om openheid voor u, voor elkaar. En voor het evangelie. Heer, u weet wat we nodig hebben in ons leven. Juist ook om de moed te hebben om ons echt toe te vertrouwen aan u. om niet onszelf, ons eigen ziel, onze eigen begeerten en verlangens vast te houden, maar om ons te laten leiden door U, door uw Heilige Geest, en om zo vruchten te kunnen dragen. Geef Heer dat we niet vruchteloos zullen zijn, daarmee verloren zullen zijn, maar dat we ons zullen vastklemmen aan U. Ja, Heer, klemt U zelf zich vast aan ons en ons aan U, ook in dit uur. We bidden U dat hier voor elkaar in het kerkgebouw, ook voor het deel dat de kinderen en de tieners apart zullen meebeleven, dat ook daar zijn met uw geest en uw goedheid. We bidden u dat ook voor allen die thuis of waar ook maar met ons verbonden zijn en deze dienst meebeleven. Zegent u ook hen en zegent u de verkondiging van uw evangelie in heel deze wereld. Zegent u het, Heer. Laat het vol kracht mogen zijn en vol bemoediging tot heil van uw mensen en daarmee ook, Heere God, tot heil van deze wereld, uw wereld. Wilt u ons zo zegenen en geven wat we nodig hebben? We vragen u dat, Heer, in alle eerbied en tegelijk dankzij uw trouw, dankzij uw Zoon, in alle vrijmoedigheid. In zijn naam. Amen. Dan kunnen de kinderen van de Bijbelgroepen 1 en 2 en de tienergroep 2 nu ons verlaten. Ik hoop dat jullie een mooie tijd met elkaar zullen hebben. De aflezing die wordt door Gesina Derks verzorgd uit Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Dat is ook de tekst voor de verkondiging deze ochtend. En na die lezing zingen we gezang 408.
Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn, zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. Mozes riep de Heer aan, en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. En daar in de woestijn gaf de Heer zijn wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.
genadeverkondiging zingen uit uw eigen bundel, lied 164. Uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Dus 164 uit de eigen bundel als ons antwoord vanochtend op de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, als u die naam Mara in onze tekst vertaalt in wat die betekent, bitter, bitterheid, dan krijg je dit. Ze kwamen in bitterheid, maar ze konden het water van bitterheid niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaat bitterheid. Een achter elkaar dus van bitter, bitter, bitter. Het was voor Israël een bittere ervaring. 3 dagen lang zochten ze naar water, dan vinden ze het, maar het is bitter. Ze krijgen als het ware het deksel op hun neus, een bittere pil. En wat eindigt die geschiedenis lieflijk? Vredig. Dat is dan ook ons thema, van verbittering naar vrede. En dan hebben we het eerst over de verbittering en daarna over de vrede. Eén en al bitterheid dus hier aan het begin. En dat nadat Israël uitermate wonderlijk verlost is. In het hoofdstuk hiervoor hoor je over de zee die tot droog land wordt. Israël ontsnapt aan het leger van Egypte dat hen achtervolgt. Het is geweldig en meer dan dat. Ik vind het eigenlijk een soort paaservaring voor Israël. En niet voor niets is het christelijke paasfeest ook nauw verbonden aan het Joodse Pesachfeest. Het heeft alles te maken met leven, met ruimte, met vrijheid, met verlossing, overwinning op de dood en de dodelijke machten. Dan weet ik niet hoe u dat hebt bij dit verhaal, maar ik heb vaak gedacht, nog wel eens, jongen, wat een domme mensen. Net verlost uit het land van de dood en de slavernij, 3 dagjes dorst en dan al zo verbitterd. Nou, zoals zo vaak in de Bijbel, hoor je geen oordeel van de schrijver of van de Heer zelf. Nee, laten wij ons oordelen maar eens afleren. 3 dagen, wie weet, is het kort. Het is wel 3 keer 24 uur. 24 uren lang zonder water en dat keer 3. Ga er maar aan staan. Dat overleef je niet of nauwelijks. Zoals je wel eens hoort bij rampen, dat iemand na een heel aantal dagen nog levend onder het puin vandaan komt. En vaak blijkt iemand dan naar omstandigheden het geluk te hebben gehad dat hij iets te drinken had. Een flesje water waar nog net iets onderin zat. En daar hield zij het lang mee uit. En mensen zonder water, die overleven het niet. Natuurlijk, natuurlijk. Israël mag heel dankbaar zijn voor de bevrijding. Maar tegelijk, gemeente, als dit het nu is, als dit je leven is, en misschien herken je het, zwerven als het ware door de woestijn. Geen water. En als je water vindt, als je denkt, dit is het, yes, dan is het bitter. Niet te drinken. En dan kun je door wat het leven je brengt, verbitterd raken. Want wat er gebeurt, of wat je doet, wat je hebt gedaan of nagelaten, dat knaagt aan je. Dat vreet aan je. Aan jezelf, aan de ander, aan je geloof, natuurlijk. En je kunt als mens een sterk geloof hebben. Of hebben gehad. Misschien wel met een prachtige ervaring van Gods kracht in jouw leven. Dat je echt, misschien wel juist in moeite zijn nabijheid hebt gevoeld. Hebt gemerkt, heel direct. Of via iets dat je raakte. Een bijbelwoord. Een lied. Stilte. Muziek. Iets uit een preek. De zegen die je opeens heel bewust tot je hebt genomen. Of met al je vragen misschien. 2 weken geleden hebben we Pasen gevierd. En wat eraan vooraf ging herdacht. Misschien met een hele diepe zekerheid en verwondering. Misschien met heel veel twijfel en vragen en ongeloof. Jezus lijden. Zijn sterven. De Bijbel heeft het betrekkelijk veel erover en tegelijk blijft het voor mij een enorm geheim. Een helsgeheim. En toch ook al heb je Pasen gevierd, misschien heel bewust, wat kun je als het ware verbitterd raken? Doordat je leven niet rijmt op wat je met Pasen viert en hoort. Op je slechte momenten kun je denken, Jezus is opgestaan, nou en? Misschien schrik je van jezelf, maar het is wel wat je voelt. Want wat zijn er een hoop dingen in het leven die je teleurgesteld kunnen doorraken. Ieder van u, van jou, heeft in je eigen bestaan wel punten die schrijnen, die pijn doen, die verdriet geven, zorgen, angst. En in en onder dat alles zit misschien vooral wel teleurstelling. Teleurstelling dat niet alles in je leven zo gaat zoals jij graag zou willen. Dat er ernstige dingen mis zijn. En dan kan het je te veel worden. Dan kun je langzamerhand of ook heel wat sneller inderdaad verbitterd raken. Dat is wat er hier gebeurt met Israël. Eén en al bitterheid. Weet je, bitterheid dat lijkt dan wel op een muur die je om je heen gebouwd hebt. Een muur zodat verder niks meer kan doordringen. Geen nieuwe teleurstellingen. Geen nieuwe pijn. Alleen, als je op die manier afsluit van verdriet, van pijn, van teleurstellingen, dan sluit je je ook af voor alles wat daarin verder tot je komt. En je sluit je ook af voor troost. Voor de goedkope troost. En prima wat mij betreft, want goedkope troost is geen troost. Maar je sluit je ook af voor echte troost. Voor troost niet als bedekking van pijn en teleurstelling, maar voor troost juist te midden in de teleurstelling. En als je zo bent geworden, verbitterd. Een verbitterd mens is geen fijn mens. Niet voor zichzelf, niet voor anderen. En dat zit er niet in de teleurstelling of in het verdriet. Want dat is er. En die hoef je juist in het christelijk geloof ook niet weg te poetsen. Maar het zit hem denk ik hierin. Iemand die verbitterd is, die moppert, die vindt eigenlijk niets meer goed en die vindt alles negatief. En juist dat woord mopperen kom je hier tegen. En ook direct hierna als Israël geen dorst meer heeft, maar wel honger. Een moppermens is geen fijn mens. En dat is echt iets anders, gemeente, dan elkaar te vertellen hoe je het leven ervaart. Hoe u met uw moeite omgaat, hoe jij de teleurstellingen in jouw leven beleeft. Dat is er en dat mag er zijn en dat mag je met elkaar delen. Absoluut. In onze geschiedenis gebeurt er daarna iets opmerkelijks. Iets dat de inleiding vormt tot vrede. Tot het daartoe kunnen komen. Wat moeten we nu drinken? Zeggen de mensen tegen Mozes. Mozes, hij is hier een soort van vertrouwensfiguur voor het volk. En ook degene die namens de Heer spreekt tot het volk. Onderbiedig gezegd een postbode. Mooier gezegd een bemiddelaar. Een prototype van Jezus. In ieder geval iemand die zich op een bepaalde manier echt verantwoordelijk weet voor Gods volk. Oftewel, een soort van ouderling. Het is de taak aan ouderlingen gegeven om vertrouwenspersonen te zijn voor de gemeente, voor dat deel wat aan ieder van u is toevertrouwd. En met de diakenen en uw predikant de zorg voor de gemeente, voor u als geheel. Bepaalt niet niets. En dat hoef je niet zwaarder te maken dan het is, dat is niet nodig. Tegelijk, het is wel een ambt waarin uw ouderlingen staan. Uw predikant, uw diakenen. Een dienst aan de gemeente. Soms denk ik wel eens, vooral voor mezelf, misschien is bidden wel mijn belangrijkste taak. Je kunt heel hard lopen als dominee, vreselijk hard. Misschien moet je vooral wel stilstaan en bidden voor de gemeente en voor iedereen die God op je weg brengt. Nou, hoe dat maar is, Mozes bidt. Niet in zichzelf, in zijn binnenkamer, nee, hij schreeuwt tot de Heer. En dan lees je, en de Heer wees hem een stuk hout. Dat woord dat voor wijzen gebruikt wordt, is hetzelfde woord waarvan het woord Torah is afgeleid. Gods onderwijs aan ons, zijn aanwijzingen, zijn regels ten leven. En hierin proef je dan al dat het om iets anders gaat, iets diepers, dan dat bitter water zoet wordt. Verkondigt de verteller hier dat als je verbitterd bent, als het leven je bitter gemaakt heeft, dat je je mag wenden tot de Heer. En dat dan dat bittere zoet wordt, of op zijn minst kan gaan worden. Of dat nu zo is of niet, het gaat hier om Gods onderwijzingen, zijn aanwijzingen. Om zo te zeggen, hoe kom je nou van Mara in Elim, van verbittering tot vrede? Ons verhaal vertelt dat je dat kan gebeuren door Gods onderricht. Zoals een psalm zegt, in eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten. Daardoor houdt u mij in het leven. Ik weet niet of het u is opgevallen toen we het verhaal hoorden, maar je hoort niet eens dat de mensen dat zoete water gaan drinken. Als ik erbij was geweest, ik had gaan zitten slurpen als je welste, maar je hoort het niet. Je hoort alleen dat Mozes dat door de Heer aangewezen stuk hout in het water werpt en dat het water zoet wordt. En dan gaat het direct zo door. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Zoet water, wetten en regels. Wetten en regels, dat klinkt eigenlijk, vind ik, niet zo blij, niet zo zoet. Toch hangen ze hier, en ik denk ook elders, onlosmakelijk met elkaar samen. Het wordt hier in ieder geval zo verteld, alsof dat zoete water bestaat uit die wetten en regels van de Heer. Die kunnen je behoeden, beschermen tegen verbittering en daaruit verlossen. En waar zit dat dan in? Ik heb moeten denken aan Jesaja 55. Daar spreekt God als een soort koopman, een marktkoopman. Hierheen, hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor, kom bij mij, luister en je zult leven. Daar heb je het. Luister en je zult leven. Leven is meer dan vegeteren in de Bijbel, meer dan ademhalen, eten en slapen. Leven, dat heeft bij onze God alles te maken met vrede. Vrede met jezelf. Vrede met God. Vrede met het bestaan. Ook met het, als het zo voor jou, voor u is, met het moeizame bestaan. Bestaan met teleurstellingen. Ergens daaronder en daardoorheen toch vrede. Waarom? Omdat je je oor leent aan de Heer. Omdat je wilt horen naar hem. En wie naar hem hoort, die hoort altijd weer woorden van leven. Van vrede. En ik weet het. Ze kunnen niet, misschien lang niet altijd, tot je doordringen. Dat is zo. Als die muur om je heen zo dik is, dan lijkt het God wel moeite te kosten om er echt doorheen te dringen. Maar dat betekent nog niet, gemeente, dat die woorden van leven voor u, voor jou niet waar zijn. En in ieder geval is het zo dat juist het woord van de Heer, zijn onderwijzing, altijd een woord ten leven is. Een woord dat je uit die verbittering, die geslotenheid wil halen en zal halen. Zodat het steeds opnieuw als het ware Pasen voor je wordt. Als je hoort naar mij, zo zegt de Heer, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Zoals een ziek iemand de voorschriften van zijn arts nauwkeurig wil opvolgen om beter te worden of om gezond te blijven, zo zal Israël, zo hoopt de Heer, zich houden aan zijn levenslessen. Oftewel de bevrijding, het goede leven, de vrede, de vreugde van Pasen, die komt niet automatisch op je af. Dat neem je niet zomaar tot je. En dat kan zo binnen 2 weken alweer weggevlogen zijn. Dat heeft voor mij alles te maken met de openheid voor de Heer. Als het ware zoals Maria open stond voor Gods boodschap. Laat aan mij gebeuren wat u wilt. De openheid voor de Heer. Dat is hier zijn beproeving. Eigenlijk, beste mensen, vind ik dat wel wat gek. Ik vind het wel wat gek dat de Heer zijn volk op de proef stelt. Dat klinkt als een soort test. Een soort examinator. En is dat nou God waardig? Is dat nodig? Nou, volgens mij gaat het er niet eens om dat de Heere God Israël test, dat hij hen wil leren kennen, alsof hij dat nog niet weet. Wij mogen juist hem hier leren kennen. Want de beproeving is hier dat God aan Mozes het hout wijst. Dat God dat bittere water zoet maakt. Dat water zelf is hier in feite de toets. Dat goede water, dat levensschenkende water, dat laat ons zien wie en hoe de Heere God is. Ook voor jou, voor mij, en ook voor u. Dat de Heer hen op de proef stelt, dat betekent niet, jongens, zoek het zelf maar uit. En als je examen af hebt, kom dan maar een keer bij me terug. En dan beoordeel ik je wel of je aan mijn normen hebt beantwoord of niet. Ze worden niet op zichzelf teruggeworpen. Waarbij de grote examinator maar afwacht wat de kindertjes ervan hebben gemaakt. Nee, in de proef wijst God zelf hen de weg. Als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen. Als jullie doen wat goed is in zijn ogen. Hoort u waarmee het begint? De woorden ter harte nemen. Woorden niet van een buitenstaander, een toeschouwer, niet van een hoge directeur, niet van een bedweter. Maar woorden van de Heer met hoofdletters. De God die zo intens en intiem nabij is, als niemand van ons de ander nabij zal kunnen zijn. De Heer, jullie God. Die God die zich zeer intens aan ons verbonden heeft. Of ik dat nu merk, of dat ik het niet merk. De Heer, jullie God. Deze God, die Jezus opwekte uit de doden, en welke God doet dat na, die mag je steeds opnieuw leren kennen als een God, inderdaad, een God van nabij. Een God, een Vader, die dat bittere water, dat doodswater, die uw en mijn verbittering maar al te graag wil maken tot levenswater, tot zoet, tot vrede. En het is daarom, om dat te tonen, dat het hier zo mooi eindigt, dat Israël komt in Elim. Een plaats, zegt de schrijver erbij, met 12 waterbronnen, voor elke stam 1, en met 70 dadelpalmen, voor alle volken van de wereld. Het staat tegelijk symbool, geloof ik, voor de levensweg van een mens. En wat is het mooi, als de christelijke gemeente zo'n plaats mag zijn, waar je tot rust kunt komen, waar je de teleurstelling van wat je overkomt met elkaar mag delen, en niet hoeft weg te poetsen, maar waar je juist door het delen ook kunt opademen, en daardoor ook het goede van God en van Jezus, van de Geest, mag ontvangen. En waar je elkaar tot steun kunt zijn. ieder van ons. Komend, verblijvend en uitrustend in Elim. En daar is water, zon en schaduw in overvloed. Dat onze levens, van ieder van ons, van u als gemeente, als geheel, gezamenlijk, dat leven onder de zegen van de Heer inderdaad een levensweg zal blijken te zijn. Hij wil het. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Dat zal Petra Pelleboer voor ons verzorgen.
Behalve dat we God gaan danken, gaan we ook voor een paar dingen bidden. We gaan bidden voor de kerkenraad. Bidden voor wijsheid en inzicht. Voor de koers, voor de toekomst van onze gemeente. We willen ook bidden voor onze gemeente. We willen danken voor de functie van internet voor onze gemeente. De zegen die daarvan uitgaat voor veel mensen die buiten deze muren met ons meeleven. En gemeenschap ervaren met onze diensten. We willen danken voor Lotte. Lotte Schelen is weer terug. Lotte, fijn dat je er weer bent. Welkom. Lotte is 4 maanden weg geweest naar Lanzarote voor stage, voor haar studie. En we zijn blij dat ze weer terug is. Gezond en wel. We willen bidden voor de zieken. Ik noem geen speciale namen, maar we hebben waarschijnlijk zelf ook wel namen in onze gedachten. Ik zal daar ook tijd voor geven. Zullen we bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we u hebben. Dank u wel dat we de Bijbel hebben voor ons onderricht. Dank u wel voor uw levende woord. Dank u wel dat u de grote genezer bent. Dat u het levende water bent. Dat we kunnen drinken. Waar we nooit meer dorst van krijgen. Wilt u onze dorst daarmee stillen? Wilt u geven, Heer, dat alles wat in ons bitter is, of opstandig, of lelijk, wilt u het veranderen, Heer, met uw tederheid? Wilt u ons aanraken met uw liefde? en ons vergevingsgezind maken. Vader, wil ook bidden voor onze kerkenraad. Wilt u ons zegenen met wijsheid en inzicht voor de komende tijd, als er nagedacht wordt over hoe verder. Wilt u ons zegenen met verstand en inzicht in afhankelijkheid van u, met de vraag waar u ons wilt hebben als gemeente. Wilt u ons ook als gemeente eensgezind maken? Dat we dienstbaar aan elkaar zijn. Bereid om dingen te doen. Om naar elkaar om te zien. Geen koude kritiek op elkaar hebben, maar warme betrokkenheid. Heer, we danken u ook voor internet, waardoor veel mensen met ons mee kunnen doen, de diensten mee kunnen maken en daardoor ook gemeenschap met ons ervaren. We danken u voor deze mogelijkheid en ook voor de mensen die zich hiervoor inzetten. We danken u, Heer, dat Lotte Schelen weer terug is, gezond en wel, bij haar ouders en haar zusjes en bij ons. Vader, wil u ook de zieken bij u brengen. U kent ze. U weet wat er allemaal speelt. We willen ook met name noemen die mensen die onzichtbaar lijden. Die lijden aan pijn, vermoeidheid, soms al jarenlang, veel onbegrip tegenkomen, eenzaam zijn, niet mee kunnen doen. Vader, wilt u ze nabij zijn? Wilt u geven dat ze zich mogen vasthouden aan u? Hoop mogen houden en moed. En we willen nu ook in de stilte persoonlijk bij u komen. We danken u, Heer, dat u ons hoort. In de naam van Jezus, onze opgestane Heer. Amen.
Er is nu gelegenheid voor de collecte, bestemd voor het werk van de stag. En onze slotlied is nummer 71 uit uw bundel, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dat is 71 uit de eigen bundel naar de collecte. Ontvang allemaal in geloof de belofte van Gods nabijheid en zijn trouw. En dan mogen we heen gaan in zijn vrede. We beantwoorden de zegen met ons driemaal herhaald. Amen. Genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. De liefde van God, de trouwe hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u, met jullie allemaal. Amen.